Op 1 stopt weer met de weekendprogrammering. Dus de vraag is, moeten Sven Kokkelman en Talita Muze de plek van Paul de Leeuw en Astrid Joosen innemen? Het programma van Matthijs van Nieuwkerk stond nog in de stijgers toen het begon. Maar heeft Matthijs zijn muzikale wereld op zaterdag nu wel echt aan het draaien gekregen? En Arjen Lubach die stopt precies op het juiste moment met Zondag met Lubach, toch? Dat zijn de ingrediënten. Dit is de AD Media Podcast. Met als vaste smaakmakers tv-columniste Angela de Jong. Hallo.
Hallo Manuel.
En mediajournalisten Dennis Jansen en Mark den Blanke. Dennis.
Hallo.
En Mark vanuit huis.
Ja, ik heb het idee dat ik naar de vaste radio zit te luisteren. Maar ik zit vanuit huis. Probeer ik mee te doen.
Nou, en mijn naam is Manuel Venderbos. En ik probeer hier zoals altijd een beetje in de soep te roeren.
Wat maakt het leven de moeite waard?
Wat gaat er morgen gebeuren? Wat gaan we eten?
Ja. Paars-Jan Huntelaar. Dat is VVD, PvdA, D66 en Klaas-Jan Huntelaar.
We zijn weer 2 weken verder. Er is ongelooflijk veel gebeurd op mediagebied. Het is bijna jammer dat we geen wekelijkse editie hebben met de Marco Borsato's en de Martijn Konings van deze wereld, toch?
Ja. Maar ja, dan moeten we dat doen, jongens.
Waarom niet?
Ja. Maar goed, laten we geen oude koeien uit de sloot halen.
Is het zo oud dan allemaal? Ja?
Ja, toch?
Ja.
Niet?
Ja. Dat hadden we vorige week kunnen doen.
Ja.
Ja. Even nu al...
Er is al heel veel over gesproken, ja. Over dat hele intimiteitsvacuum.
Dus,
zitten we daar ook een beetje in, Mark er niet is? Of,
Nou ja, voelt wel een beetje gek toch, Mark? Voel je er wel een beetje bij?
Ja, ik voel me wel nu ook een beetje in een intimiteitsvacuum. Dus,
een verdrietwolletje, dat kan ook nog.
Goed, voordat we aan Matthijs gaan door, het Kokkelman en Muze overschot en het einde van Zondag met Lubach gaan beginnen. Even kort wat andere dingen.
Ja, is wat andere dingen voor jou, denk ik. He, jij hebt iets te vertellen, toch?
Wat? Hoezo?
Ja. Nou ja, Circus de Passion, toch?
Ja, dat klopt.
Circus de Passion maakt volgens mij elke dag iets bekend, toch? Elke dag een discipel of een Judas van Jezus.
Ja, en deze keer is het Ik zei de gek.
Nou, vertel.
Ja, ik heb echt... ik denk, als je 3 seconden met je ogen knippert, dan heb je mij gemist. Maar ik doe een beetje aan beeldvervuiling bij de Passion.
Petrus herkennen.
Nee. Nee, dat is niet... Het is een,
de
het
haan.
Is een,
ben je de haan?
Ja, ik kraai enorm, maar niet tijdens de Passion. Ik zit eigenlijk gewoon in mijn eigen rol als AD-verslaggever.
Podcast.
Ja, als podcaster. Nee, er is een, ze moesten natuurlijk iets bedenken. Bij Pilatus heb je natuurlijk dat het volk enorm meedoet met kruisigem, weet ik veel.
Zo'n volle markt inderdaad. Ja,
ja. Nou, ja. Dat is er nu vanwege corona niet bij.
Wordt
dus,
je dan wel niet gekruisigd?
Daar kan ik nog niet aan. Nee, dat gaat wel gebeuren. Maar ze hebben nu bedacht dat Pilatus een soort Rutte corona persconferentie doet voor een wandje. En dat de journalisten daarbij zitten. En ik ben een van de journalisten.
En is Irma er ook dan?
Of niet? Er is ook een Irma, ja.
Uitstekend.
Ja, klopt. Maar niet de Irma, maar een andere Irma.
Oké. Okay. Ja. Maar hoe gingen de opnamen?
Nou, ik ben in Roermond geweest. En toen was ik heel enthousiast aan het vragen stellen. Ook aan Barabbas. Ik mag nog niet vertellen wie dat is. Maar toen bleek aan het einde dat dit waarschijnlijk... Ze hebben wel alles opgenomen, maar dat het een repetitie is. En misschien gaan ze dit uitzenden als... Nou, misschien Jezus corona krijgt. Dat kan nog.
Jeetje.
Ja.
Jeetje, ik was echt zo.
Ja. Ik snap het even. Wordt het anders niet uitgezonden?
Nee, dan we moeten dus nog een keer acte présence geven op 1 april. En dan is alles live.
Dat is een grap. Dat is een grap, 1 april.
Nee, is niet een grap. En dan wordt dat wat we 2 weken geleden hebben opgenomen niet uitgezonden. Maar dit is echt een backup voor mocht Jezus of Petrus of Judas corona krijgen. Dan kunnen ze dit nog instarten.
Net als deze podcast, zeg maar, die nu heel amateuristisch wordt opgenomen.
Ja, niks te nadelen van mijn technische kunst, hè? Maar goed.
Nou ja, had de Knorren podcast, hè? Hadden we net erover. Maar Matthijs had hem ook niet opgenomen.
Die had hem niet opgenomen?
Nee, die hadden hem niet opgenomen. Die moest hem opnieuw doen. Dus ik hoop niet dat wij hem ook opnieuw moeten
doen. Ik zie een rood reklampje branden. Okay, dus volgens mij gaat dat hartstikke goed. Laten we beginnen met Gewoon Bloot. Het was zondagavond om 19:30 op tv. Hebben 500.000 mensen naar gekeken. Angela, jij zat met je kinderen voor de buis.
Ja, als er ophef is, dan zit ik klaar natuurlijk.
en als er ophef is, neem je je kinderen ook mee.
En dan krijgt het hele gezin mee, want die zijn ook niet vies van een beetje van een relletje hier en daar. En bovendien heb ik een 12-jarige, dus blote borsten vindt hij geweldig. Dat wil je heel graag zien. Maar ja, hoe heet het? Ik was wel benieuwd naar hoe schandalig dat programma was. En waar onze kinderen in werden gestort. Nou ja,
super schandalig.
Dat viel natuurlijk alles mee. Het was hartstikke braaf.
Ja.
Het was hartstikke educatief. Het was, nou ja, om niet te zeggen af en toe saai, bijna.
Wat vonden je kinderen ervan eigenlijk? Misschien wel belangrijker.
Die keken het aan en ik vond het wel grappig om te zien dat op het moment dat de badjassen uitgingen, want er staan er natuurlijk 5 blote mensen die dan vragen van kinderen moeten beantwoorden, hadden ze eigenlijk een beetje dezelfde reactie. Een beetje giechelen, een beetje wegkijken. Maar goed, het wende al snel. En mijn zoon van 12 die zat een beetje te ergeren aan de vragen. Die had heel erg het idee dat het op een gegeven moment dat het gescript was. Vragen over besnijdenis en zo. Dat heeft die gast echt niet zelf bedacht.
Nee.
Nou ja.
Nee.
Het was dus ook nog een lesje kritisch mediagebruik. Dat heb ik ook alweer goed aan.
Zelfs een jongen die wist het Latijnse woord voor naakt of zo, toch?
Ja, corpus.
Ja, lichaam.
Nou, ja, mijn dochter die verbeterde nog dat het corpus was in plaats van corpus.
Oké.
Ja. En mijn dochter, ik heb een dochter van 12, die zei van, moet ik dit nou weer kijken? Ik heb al het jeugdjournaal item ook gezien. En ik heb het wel gezien eigenlijk.
Je wordt ermee doodgegooid.
En mijn zoontje van 10, die dacht echt, oh, is het naakt? En toen zag hij, voordat het programma startte op de iPad, zie je dan eerst zo'n persfoto waar Edson de Graça zo met zijn armen wijd staat. En dat je al die mensen erachter ziet en dat je precies niks ziet. En toen keek hij zo, het zijn oude mensen. Laat maar.
Dat was natuurlijk niet helemaal waar. Er stond een heel mooi jong meisje bij, toch?
Zeker.
Dat was een moeder, hè? Van iemand Emma? Die een kind had gekregen. De eerste.
Emma. Nee de eerste, nummer 4.
Nummer 4, die was, nou, kan ook jonge moeder zijn, maar dat was een mooie vrouw.
Oh, ik vond de eerste.
Je hebt wel opgelet, toch? Of niet?
Maken. Nee, ik vond de eerste vond ik jaloersmakend.
Oké. Okay. Ja. Nee, die vrouw met die wat grotere navel. Die gepest werd.
Ja.
Vroeger.
Ja.
En daar had hij wel wat meer door kunnen vragen, inderdaad.
Want... Ja, het was ook zo, het was maar 15 minuten. Ja, er moest ook nog een quizje in. En er moesten 4 waarschuwingen in om te zeggen dat er nu echt bloot kwam. En of die kinderen dat nog wel goed vonden.
Ja.
Dat vond ik iets wat overdreven. Als ik
maar ondanks dat, nog steeds opheffen. Ik heb deze maandag nog weer iemand via de live updates gesproken die 100.000 handtekeningen aan Kees van der Staaij heeft uitgereikt.
Echt waar? Zijn er 100.000 mensen die een handtekening hebben gezet?
Blijkbaar.
Tegen dit programma?
Ja.
Daar kan ik me niks bij... Mee in Nederland?
Ja.
Nou, daar kan ik me echt niks bij voorstellen. Echt niet.
Maar ook aan Kees van... Dus dan is het de SGP-achterban, denk ik. En die hebben dat dan vanochtend gekeken?
Alle SGP'ers.
Nee, de petitie is al gestart toen het jeugdjournaal ermee kwam.
Nou ja, dan hebben ze het dus niet... Dan hebben ze het ingezameld voordat het werd uitgezonden.
Ja.
SGP'ers kennende hebben die gisteravond niet gekeken.
Mag niet op zondag.
Daarom, televisie is sowieso natuurlijk al van de duivel. Dus die hebben dan vanochtend, nou ja, weet je, ja, moeten we dit serieus nemen? Nee, het is een ontzettend onschuldig programma. En iedereen die daardoor denkt van, joh, weet je, er is een enorme diversiteit aan lijven. Het is niet alleen maar die ene mooie fit boy of fit girl die ik zie op Instagram. Nou ja, dat is mooi meegenomen.
Ja.
Ik denk dat als een willekeurig kind in huis om zich heen kijkt, op straat om zich heen kijkt, in school om zich heen kijkt, dat hij dat ook eigenlijk best wel weet. Maar goed, alle beetjes helpen.
Mark?
Nou, ik moet wel zeggen dat ik het goed vind dat het programma er is. Want ik heb altijd, nou, ik denk om mijn 20ste wel gehad, als ik samen met mijn ouders tv zat te kijken en er kwam een naakt lichaam in, op televisie, dat ik toch in een lichte paniek schoot van wat moet ik hiermee en waarom zit ik naast mijn ouders? Maar dat kan ook wel iets anders zijn dan...
Voor jou was het wel goed geweest in groep 7 of groep 8, dus...
Ja, nou ja, dat je inderdaad samen met je ouders al een keertje een bloot lichaam hebt, dat het eigenlijk iets doodsgewoons is in plaats van, of bloot gewoons is, dan dat je er meteen iets geks bij moet denken.
Ja. Ja.
Dat ligt denk ik wel een beetje aan of het gewoon een bloot lichaam is, zoals in deze situatie, of dat het een of andere vrijscène is. Ik weet toch dat ik toen ik wat jonger was, dan de moeder van een vriendin altijd ging zeggen, oh, ze gaat het in het echt niet hoor. Ze gaat het in het echt niet. En ik dacht je daarvan, ik wil dit gesprek nu echt helemaal niet. Hou op.
Oh ja, ik moest het alleen maar doen met de commercial.
Va-commercial. De make-up-gids was ook zoiets, hè? Het biologieboek.
Ja. Ja. Goed. Gewoon bloot. Het is gewoon bloot, toch?
Ik denk ook dat nu de ophef, nu de eerste uitzending is geweest, dat volgende week iets minder kijkers zijn.
Dan de Verraders. Die zijn nu echt los, toch? Omgekeerde Wie is de Mol-programma van Tel Bekkant, waar de mollen al vanaf het begin bekend zijn, scoorde afgelopen zaterdag top 3 in de kijkcijfer top 25. 1,5 miljoen kijkers.
Ook daar zat Edson in, hè? Dus de presentator van Gewoon Bloot.
Ja, nog net, toch?
Nog net, ja. Ja. Ja, wat dat betreft was het niet helemaal zijn weekend, of juist wel. Hij was trouwens ook wel bedreigd, hè? Even, nog één keer even over bloot. Hij is inderdaad bedreigd, hè? Door mensen over het programma. Hij heeft echt aangifte gedaan ook.
Hij heeft ook een post gedaan op social media,
ja,
toch?
Ja.
Wat is de strekking daarvan?
Nou ja, dat hij dus bedreigd werd omdat hij dat programma heeft gedaan. Omdat hij pedofilie... Dat is heel triest geweest. Maar goed.
Echt jongens, iedereen die zich daar druk over maakt, kijkt die uitzending. Het heeft echt helemaal niks daarmee te maken.
Nee.
Echt.
Nee, maar we hebben het nu over de verraders.
Ja, ook over de verraders. Oké, maar even terug naar de verraders.
Ja. Met plezier gekeken, Angela. Vorige week durf je er eigenlijk nog niks over te zeggen.
Nou ja, het is best wel leuk gemaakt. Maar ik heb gewoon het idee dat ik naar een soort Huis Anubis zit te kijken. En daar heb ik gewoon niet zo heel veel mee. Met die enorme rij bekende Nederlanders. En het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Tot op het eind. Maar wat ik niet snap, en dat kunnen jullie mij vast vertellen, want ik heb vast weer niet goed genoeg zitten opletten, want als ik het niet heel interessant vind, gaan sommige dingen het ene oor in het andere oor weer uit. Als ik nou meedeed met dat spel en ik zou willen weten wie die verraders waren, dan lag ik toch op de loer achter mijn slaapkamerdeur om te kijken wie er s'nachts in die rare mantel met die kap op naar buiten slopen.
Maar dat is wel grappig, want ik ben daar natuurlijk geweest bij de opname. En ik heb natuurlijk gevraagd hoe dat dan gaat. Ze gaan allemaal naar hun eigen kamer. En uiteindelijk worden er dan drie uitgehaald. En op het moment, en dat is wel heel grappig, op het moment dat die drie eruit gehaald, wordt er een hoop herrie gemaakt daar. Dus gaan ze met deuren slaan. En dat weten veel mensen niet. Maar dat is echt heel grappig. Dus dan worden dus mensen uit hun kamers gehaald. En dan wordt er een hoop herrie gemaakt. Dan weten ze niet wie het zijn.
En dat moment aan het begin...
Ze zullen niet naast elkaar zitten, denk
nee.
ik. Ik ben niet bij hun kamers geweest.
Maar dat moment aan het begin dan, dat Tel Bekkant zijn hand op iemand zijn schouder legt, dan denk je toch ook van, als je geen verrader bent, ik doe even mijn ogen open.
Ja,
dat heb ik met Weerwolven ook wel eens gedaan, inderdaad. Maar dat is niet het geval. Zeker niet, al krijg je zo'n startgeld volgens mij. Als je dan wel de boer in de maling neemt.
Nou dus ja, ik wil toch winnen. Mark, wat zeg jij?
Ja, er staan natuurlijk ook allemaal camera's op. Dat kan je niet... Als je naar je ogen... Dat valt op natuurlijk.
Ja.
Ik moet trouwens wel even tegen Angela ingaan. Want ik vind het echt een leuk programma.
Ja, ik ook.
Puur omdat het zit vol met gekonkel. ik vond echt Sinan Kamp, die zat in de afgelopen aflevering. En dat was gewoon alsof ik naar een maffiabaas zat te kijken die even iemand aan het intimideren was. Het gekonkel dat er nu al in zit, ik hoop dat gewoon elke aflevering doorgaat. Want het is geweldig.
Nou ja, Mark, ik ben er geweest. En ik heb er dus op dat binnenplein gelopen achter de camera's. En ik binnen bij die biljartzaal en in die andere zaal. En het is gewoon, het was daar al spannend. Dus, en het was ongeveer halverwege de reeks. En dat was, de spanning was voelbaar. En daar zaten ze ook allemaal in clubjes te konkelen. En ik kon meekijken van achter de camera's. En dat was al geweldig. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook een geweldig programma. Wij kijken het allemaal. En...
Detail, even tot hier, stond op plek 2 in diezelfde top 25. Zij staan dus op 3 en is om 9:30 directe concurrent, 1,7 miljoen kijkers. Dus die doen het toch beter.
Even tot hier?
Ja.
Ja, nou ja, dat vind ik persoonlijk leuker om naar te kijken. Maar dat heeft niks te maken met of de Verraders wel of niet een goed programma is.
Nee, dat is
gewoon
waar.
Aan mijn tax met bekende Nederlanders en dat hele... geforceerde gekonkel, zoals jij dat noemt. Ja, daar moet je ook wel even zin in hebben op zaterdagavond.
Ja, maar jij bent natuurlijk ook niet zo'n fan van Expeditie Robinson.
Nee, ook niet. Nee, Expeditie Robinson is maar een blinde vlek. Nee, ben ik helemaal niet
Maar daar lijkt het wel op.
Ja.
Dus dat, ja, als je daar al geen fan... Ja, dan vind je dit ook niet zo leuk. Want ze moeten ook nog opdrachten doen. Ja,
maar ik snap niet zo goed... Dat snapte ik dus ook niet. Hoe kun je nou aan de opdrachten zien wie de verraders zijn?
Nee, daar... Dat kan je niet zien, maar wel op de weg daar naartoe. En als ze daar bezig zijn, en ze moeten natuurlijk ook de tijd doden. En ze moeten ergens voor gaan met z'n allen.
Ja. Je bent nog niet overtuigd.
Nee, ik kijk liever even tot hier op dat tijdstip. Maar nogmaals persoonlijk.
Wat zei je, Mark?
Nou, het gaat natuurlijk ook om het wantrouwen dat je daarin hebt. Het is een soort van mindfuck game waar wij naar zitten kijken. Ik zag, Abby Hoes, die zelfs volledig op het spoor, trekt iedereen erin mee. En dan ziet ze eigenlijk tijdens dat moment, dus heeft gekonkeld tijdens de opdrachten op de weg ernaartoe. En op het moment dat ze iemand dan weg gaat stemmen die mogelijk een verrader is... Zie je dan denken, ik zit verkeerd en ik stuur nou eigenlijk gewoon iemand die een heel leuke spelletje aan het spelen is weg.
Dat was die Edson, hè? Ja, dat was mooi. Ja, dat had ze spijt, hè, eigenlijk. Ja. Ja.
Ja,
Goed, het is tijd voor stelling 1 en die gaat over Matthijs gaat door. Het megalomale zaterdagavondspektakel van Matthijs van Nieuwkerk. Inclusief de fantastische Sven Hammond Big Band. Matthijs doet aan humeurmanagement en heeft de terugkerende rubriek Forever Young, waarin hij bekende bejaarden op een voetstuk zet. Deze keer was dat de kwieke Marjan Berg, schrijfster, actrice en AD-columniste. Met aan het einde van het gesprek altijd die vaste vraag.
Wat maakt het leven de moeite waard?
Wat gaat er morgen gebeuren?
Ja.
Wie kom ik tegen? Wie belt plotseling op? Wat gaan we eten? Misschien wel. Misschien zijn er wel oesters. Ja.
Met witte wijn?
Nee, want ik drink niet meer.
Oké.
Maar wat gebeurt er? Dan geef ik een lezing. En heb ik breed verteld dat ik niet meer drink en dat het zo goed bevalt. Wat staat er in de pauze over mijn kleinzoon? Bel slagroom met advocaat. Ja, die eet ik dan wel even op.
Ja, als snoepen van advocaat je grootste zonde is, dan heb je het op bijna 89-jarige leeftijd volgens mij heel goed gedaan. Maar dat terzijde, want dat staat geheel los van de stelling. De stelling luidt, Matthijs' programma stond bij aflevering 1 nog compleet in de stijgers. Maar nu, vlak voor het einde van seizoen 1, draait zijn muzikale wereld uitstekend door. Mark, wat vind jij?
Nou, ik zat eigenlijk te luisteren naar het fragment en toen zat ik een beetje te denken. Qua muziek zit het geweldig in elkaar. Deze rubriek Forever Young is geweldig. Alleen Harko moet hij misschien toch maar iets anders voor gaan verzinnen. Maar voor de rest is alles goed. En de hype die eromheen is, is ook terecht. Trouwens, met de optredens die er zijn geweest. Ja, Angela zit in de jury. Ik zou zeggen, gooi die Nipkoff, schrijf maar alweer vast die kant op. Want dat verdient dat programma wel.
Oh, Angela?
Zo snel, ja, dat vind ik wel heel snel. En ik ga er niet in mijn eentje over. We mogen allemaal 3 programma's nomineren in de loop van, wat is het, in mei gaan we er weer over vergaderen. Ik weet nog niet of Matthijs gaat door bij mij 3 van de beste van dit jaar erbij zit. Ik vind het een heel leuk programma. Maar ik denk dat het volgende seizoen misschien nog wel meer gaat beloven. Als de beperkingen eraf gaan, als die helemaal los kan gaan. Wat ik er wel weer heel knap aan vind, is dat wat je echt heel duidelijk de hand van Matthijs ziet als je de eerste aflevering neemt. Dan is de aflevering nu alweer heel anders. Want de rubrieken die toen aangekondigd werden.
De prijs van een prijs.
De prijs van de, inderdaad. Maar ook die kinderen die een soort uitvinding deden.
Ja.
Wat uiteindelijk in de eerste aflevering een soort, wat was het, skatebaan voor iemand in een rolstoel opleverde. Dat kondigde hij toen ook aan als rubriek, maar dat werkte niet. Je merkt dat het gewoon lekker dat het muziek moet zijn. En inderdaad, die ouderen waar die echt een heel mooi persoonlijk gesprek mee heeft.
Ja.
En dan is Marjan Berg misschien nog niet het beste voorbeeld. Want,
nou, dat
nee,
weet
ja,
ik niet.
Het was een, nee, maar Marjan Berg praat altijd, bedoel
ja.
ik.
Ja, oh zo.
Ze is ook columnist bij deze krant. En we hebben 1 keer in de zoveel tijd hebben we dan een etentje met z'n allen. Dan voelen ze ook moeiteloos het woord de hele avond. Dan komen er ook allemaal dit soort quotes uit. Dus ze is niet de meest moeilijke om te interviewen. Zo bedoel ik het. Maar er zaten een aantal gesprekken bij waar ik echt wel diep van onder de indruk was. En dan toch André van Duin, ondanks dat die altijd wel in het nieuws is, die springt er ook wel bovenuit. Daar merk je ook wel een bepaalde chemie tussen die twee.
Krijgt Matthijs een pluim van jou?
Zeker. En ik ben, Marjan Berg was voor mij echt een eye-opener. Nou ja, niet een eye-opener, maar ik vond het echt geweldig om naar haar te kijken. Die sprankeling in de ogen, terwijl toen zei van ja, er is, hè, wat is de morgen en zo. Het is zo leuk dat dus de wat ouderen, nou ja, wat ouderen, als je dus inderdaad de ouderen interviewt, dat die zoveel levenslust hebben, nog zoveel, dat ik vind het zo mooi. En dat heb ik eigenlijk elke uitzending wel gezien.
Bij Harry Saxioni
ja. Wilde ik wel op inhaken net. Ja. Dat was zo'n ongelooflijk tranentrekkend verhaal, dat iemand
over
40,
dat
jaar, ja, 40 ja. jaar gestalkt is. Ik kende dat verhaal niet, dus voor mij was dat volkomen nieuw. Maar vooral de ouderen die nog zoveel zin hebben in het leven. Dat is zo'n voorbeeld voor veel mensen.
Wat maakt het leven de moeite waard? En dan echt nieuwsgierig naar de volgende dag. Ja, wat gaan we eten?
Gewoon, dat. Ja.
En dan die twinkeling in de ogen.
Ik heb het verteld aan een van mijn zoons die het niet had gezien. Ik zeg, ik heb gewoon echt het gesprek herhaald. Hij toen ik hem wegbracht naar zijn werk gisteren. Ik dacht, ja, dat is gewoon heel erg mooi.
Ja.
Vooral hoe ze keek en wat ze zei. En ze is heel welbespraakt. Ja, hoe ze sprak, zeg maar.
Ja.
Ik vond ze heel welbespraakt. Ze spreekt echt heel mooi, vind ik.
Maar ook dat humeurmanagement vind ik toch een goede
vond. Dat vind ik een beetje klef.
Ik zat bij Stef Bos ook echt met natte ogen. Maar er komt ik heb een zoontje die altijd nachtmerries heeft. Dus dat bang voor bange mensen, dat vond ik mooi.
Nou, met dat humeurmanagement voelt hij wel een beetje aan waar we in Nederland nu behoefte aan hebben. Meer dan die prijs, ja, die prijs die daar altijd zat. En om dan twee mensen en om dan weer even één filmfragmentje of een liedje of een boek. Diewertje Blok had een paar weken terug een strip van Kamagorka. Het is altijd, je hoort weer iets persoonlijks en je haalt er, maar ja, wie weet, vind jij het ook leuk? Heb je er wat aan?
Ja. Ja.
En het past naadloos in deze tijd.
Mark?
Nou ja, dat wil ik dus erop aanvullen. Kijk, jij zei net van ik vind die Nipkow nog te vroeg komen. Maar juist met dit seizoen vind ik dat ze ervoor hebben gezorgd. We zaten in die coronaperiode. Eigenlijk dus, verveelden we ons allemaal een beetje te pletten. We hadden verlangens, we wilden dingen. En die verlangens, die kon je niet waarmaken. Want ja, je moest binnen zitten. En wat krijg je van dit programma? En met die rubriek aan het begin, dus ik ben even de naam kwijt. Humeurmanagement. De Forever Young. Daar krijg je levenslust van. Maar niet alleen daarvan, ook van de muziek. Ik vind het optreden van Herman van Veen. Nou, voor mij is dat misschien wel het tv-fragment van het jaar. Het zit allemaal zo goed in elkaar. En het maakt je zo vrolijk, het maakt je blij. En dat is gewoon helemaal waar het medium televisie voor bedoeld is. Om je op te vrolijken, om je dag goed te maken. Ja. Even je zorgen te vergeten. En dat lukte volledig met het programma. Ik vind het echt heel goed gemaakt.
Nou, waarbij ging ook wel de stereo-verstandje bloed uit je oren bij Colin Benders.
I feel love.
Ja, echt goed, fantastisch. Ja. Wat is dat voor apparaat trouwens?
Ja, een heel moeilijk apparaat voor mij.
Ik begreep er helemaal niks van. Maar goed.
Modulaire synthesizer.
Oh, dat was het.
Nou ja, oké.
Ja. Nou, straks gaan we het hebben over Kokkelman en zijn muzen. Die natuurlijk gewoon de plek moeten innemen van Paul de Leeuw en Astrid Joosten. Maar eerst de tweede stelling. En die gaat over Zondag met Lubach. Arjen Lubach is met zijn laatste seizoen bezig. En afgelopen zondag was de ene laatste aflevering Rock Solid. Qua kijkcijfers pal achter Studio Sport, Eredivisie en Postcode Loterij Miljoenenjacht met 1,7 miljoen kijkers. Die zagen een parodie op de virtuele formatiemogelijkheden van de NOS door vaste comedian in beeld Tex de Wit. Met een voorstel dat Rutte 4 ook wel bestempeld kan worden als Paars Jan Huntelaar.
Zullen we nog gekke doen ook?
Ja, leuk.
Dat is wel leuk, hè?
Ja.
Paars Jan Huntelaar. Dat is VVD, PvdA, D66 en Klaas Jan Huntelaar. Maar ja, ook dat heeft weer nadelen, want dan heb je niemand op de vlak.
Ja, oké. Dankjewel, Tex. Hij staat erop.
Wat erop? Wat erop?
Wat?
Kom hier dan.
Wat erop?
Kom dan hier.
Oh ja! Oké, laat maar. Genoeg mogelijkheden dus. Daar moeten ze gewoon heel snel uit kunnen komen in Den Haag. Dankjewel, verkenner Tex de Wit. En tegen de hoge dames en heren in Den Haag zou ik zeggen, schiet op, hou het regeerakkoord dun. En ik wil die nieuwe regering voor 1 juni op mijn bureautje hebben. Dit was de één na laatste zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel plezier met je week en tot volgende zondag.
Tja, en de stelling luidt, zondag met Lubach stopt precies op tijd. De koek is op toch, Angela?
Ja, dat vind ik ook altijd weer van die stellingen waar je dan ja of nee, weet ik niet of die op tijd stopt. Ik vind het jammer dat die stopt. Ik vind het echt heel erg fijn op de zondagavond. En ik moest weer heel erg gniffelen ook gisteravond op die parodie op Albert Bos van de NOS die we net hoorden. Over al zijn poppetjes in de Tweede Kamer om al die mogelijke coalities uit te duiden. En die echt steeds gekker werden natuurlijk. Ik weet niet of ik dit zijn beste seizoen ooit vond. Het nadeel is altijd als je gaat terugdenken dat alle grappen die hij heeft gemaakt en alle leuke filmpjes en alle leuke liedjes, dat die in je hoofd samenballen tot één idioot seizoen wat zo waanzinnig goed was, wat ook geen rechter aandoet. Ik vind het heel knap hoe hij zich heeft ontwikkeld tot een soort nar van Nederland met zoveel kijkers. En die
en
echt
zoveel
politieke
invloed
heeft. Ja. Ja, want dat werd natuurlijk altijd heel veel van de werelddraai, heel vaak van de werelddraai doorgezegd. Maar Arjen Lubach is eigenlijk misschien wel degene die het meeste invloed heeft gehad op het programma afgelopen 10 jaar. Dus ik ga hem zeker missen. Maar ja, hij komt met iets nieuws. En wie weet wordt dat net zo leuk.
Ja, ik vind het doodzonde dat hij stopt.
Ja.
Ja.
Maar dat is goed, toch? Dat is gewoon het Fawlty Towers
Nou ja, wat mij betreft. Idee. Hij komt altijd met iets origineels. En ik vond vooral dat Twitter vond ik heel grappig. Dat we dus 10 jaar geleden nog echt dachten dat Twitter echt heel gezellig was en leuk was en zo.
En, dat en is, mensen verbond
ja,
met elkaar.
Ja, mensen verbond en gezellig. Ja. En als je die drek ziet op Twitter, dan ja, dat is echt, dat vond ik wel aardig bedacht. Maar ja, sowieso, hij heeft elke week wel iets waar je naar uit kan kijken.
Ja.
En ik heb dat met Even tot hier ook wel een beetje. Dat ik denk van, nou, wat gaan ze nu weer verzinnen?
Ja.
Mark, het is fijn toch dat hij stopt?
Nou ja, ik ben het iets minder met de twee voorgangers eens. Ik vind het eigenlijk wel het juiste moment om te stoppen. Ik merkte aan dit seizoen dat de VVD werd heel vaak herhaald. De onderwerpen, misschien ook omdat het voor de politieke of de Tweede Kamerverkiezingen werd gedaan. Maar Hij viel lichtelijk nu al in herhaling. Al vond ik gisteren, ja, we hebben allemaal gisteren een andere fragment dat we leuk vonden. Ik vond het Smurfverlies vond ik juist weer geweldig. Maar ik denk dat hij juist in een ander format misschien...
Smurfverlies zat even tot hier, hoor.
Ja, Smurfverlies zat even tot hier. Ja.
Oh ja, sorry. Foutje. Nou, maakt niet uit. Knippen we eruit dit.
Helemaal niet.
ja. Ik heb net even tot hier nog zitten terugkijken. Maar,
het zit allemaal tot hier.
Ja, het zit me even tot hier. Maar ik vind dat hij juist qua creativiteit dit seizoen ietsje terugviel. En hij in een nieuw format misschien juist alweer dat weer terug kan vinden. Zonder dat hij zo... Hij heeft het zelf een keertje heel goed gezegd. Er zijn maar wat... echt een aantal onderwerpen waar je dit mee kan doen. Waar je echt druk om kan maken. En misschien dat hij dan in een ander format... waarbij het niet zo vaststaat dat hij elke week een onderwerp moet hebben... waar hij zich echt druk om maakt... dat hij dan weer beter tot zijn recht gaat komen. En dat hij zijn succes kan volhouden in de plaats van het programma vol te houden.
Komt hij dan terug op NPO 1?
Angela, zeg jij dat?
Ik weet het niet. Ik denk dat het eraan ligt wat voor soort programma hij wil gaan maken. Het zou op zich qua kijkcijfers en qua grootte van zijn naam totaal niet meer staan.
Precies, kijken
het
wat
zou
hij
ook
maken,
best
toch?
Op zaterdagavond mogen.
Ja,
als even tot hier stopt, dan kan Arjan Lubach moeiteloos dat tijdslot.
Of afwisselen.
Een van mijn stokpaardjes, dat eigenlijk de NPO iedere week, iedere zaterdag iets moet hebben in die trant. Of in ieder geval ieder weekend.
Of afwisselen met Matthijs.
Nou, ik vind meer een beetje in het rijtje, dit was het nieuws, even tot hier Arjan Lubach vallen. Dus ik zal nog even na te denken. Ik vond zijn seizoen tijdens de eerste lockdown vond ik ook... Dat heeft denk ik een beetje hetzelfde als dit seizoen. Dat was heel erg one issue. Want we hadden het natuurlijk alleen maar over corona. En de wereld ging opeens op slot. Dat was allemaal nieuw. Toen vond ik hem ook niet zijn
niet zo
sterkste
hoor,
seizoen.
Hè?
Nee, daarom. En dat is nu met die verkiezingen ook. Het is allemaal zo één...
Dat gebeurt niet.
Nee. Nee, maar toch gaat eigenlijk iedere avond wel iets waar ik enorm om moet lachen. En waarvan ik toch denk van wat knap. En het hoeft helemaal niet je eigen politieke voorkeur te zijn, maar toch.
Mark?
Ik vond dat eerste seizoen in de lockdown juist wel. Want als je dan naar de Amerikaanse shows kijkt, die beginnen allemaal hetzelfde doen. En hij was eigenlijk de enige met zo'n soort show die zich daarmee onderscheidde door speciale kamer te creëren met z'n tweeën dan ook nog. Met Janine Abbring en Dex de Witte bij. Het kreeg meer dynamiek zonder dat je het publiek miste. Dus dat vond ik juist qua creativiteit weer heel goed gedaan.
Ja. We zijn het er wel over eens dat het jammer is dat die stopt, toch?
Zeker.
Ja. Hoogste tijd voor de derde en laatste stelling. En die gaat over de battles. Niet de battles van The Voice. Want die zit al in de halve finale. Maar daar kunnen we ook wel nog even een zin aan wijden, of niet, Angela?
Aan The Voice?
Ja.
Wat denken jullie? Wie gaat er winnen?
Ik denk natuurlijk, hè?
Jasper, ja. Ja, team Jasper. Ja. Dat sowieso. Maar...
Ik vind het niet zo spannend dit seizoen. Ik vind het wel erg veelzeggend dat Flikker Maastricht tegenwoordig meer kijkers trekt op vrijdagavond.
Ja.
Ik heb op vrijdagavond naar de dochter van Lisbeth Disje te kijken. Een documentaire waar ik over geschreven heb. Dus dat was heel mooi.
Heb je cultuurpunten weer binnen.
Nou, dat was een heel mooi eerbetoon.
Ja.
Dat is het terugkijken waard.
Ik doelde qua battles ik natuurlijk op de presentatie Duo Battle van Op 1. Per eind maart stopt Op 1 met de weekendprogrammering. En dan staat het kerstverse en veelbesproken duo Kokkelman en Muusse ineens buitenspel. Tenzij de Varder nog een keer naar gaat kijken natuurlijk. Want met zoveel duo's van Op 1 dan valt er misschien nog wat aan de opstelling te doen.
Ik ben een van de lucky few, denk ik, die altijd wel gewoon met school bezig was. En uiteindelijk ook een VWO-advies kreeg. Van mijn basisschooljuffrouw, juf Denise. Dankjewel daarvoor nog.
Shout-out.
Shout-out, ja. En
shout-out. Wil jij nog een juffen shout-out doen naar een juffen?
Bij elkaar in de klas of zo?
Niet in de klas.
Rotterdam, maar... hè, ons kent Rotterdam. Ons. Dus vandaar.
Van de staat, ja.
Ja.
Ja, dit was een gek onderrondje met Talita en een schrijver die te gast was over zijn boek. En Sven die vraagt er nog naar. Zaten jullie bij elkaar in de klas of zo? Maar er wordt geen opheldering over gegeven.
Dat is natuurlijk gek.
Ja, dat is gek toch?
Waarom stemmen ze dat vooraf niet even met elkaar af?
Ja, zeg het gewoon, denk ik dan.
Zeg het gewoon, maar Sven Koekeman weet van niks. Dat is ook gek.
De stelling is, stelling 3, Talita en Sven moeten de plek van Paul en Astrid innemen.
En nu wil je antwoord?
Ja.
Nee, ik gooi het gewoon in de lucht en dan ga ik naar huis.
Bye.
Maar ik vind het jammer dat Sven weer verdwijnt. Kijk, dat die zondageditie van Op 1 zou stoppen, dat stond al in het persbericht toen bekend werd gemaakt dat Sven en Talita dat gingen doen tot aan de verkiezingen. Of tot net na de verkiezingen.
Ja.
En ik vind het echt wel jammer dat daar niet meer budget voor is bij de publieke omroep. Want je ziet aan de kijkcijfers dat er enorm behoefte is aan een talkshow op zondagavond. Dat had ik al langer. En Wilfred Genee heeft natuurlijk geprobeerd met een wat meer amusementse showtje.
Niet helemaal gelukt.
Nee, totaal niet. Maar je merkt dat er gewoon zeker in deze tijd op zondagavond, er is een heel weekend geweest. Ze hebben op het Katshuis weer bij elkaar gezeten. Er is echt meer nieuws dan alleen maar die paar voetbalwedstrijden. Ja. Waar op de late avond over geboomd werd. Dus dat kun je nu aan RTL laten, want Umberto gaat natuurlijk door. Maar je kan ook als publieke omroep denken van, nou ja, misschien moeten wij dat pakken.
Ja.
Dat gezegd hebbende was ik heel blij dat Sven daar eindelijk zat. Nadat hij heel lang niet op televisie mocht bij de NPO, mocht hij nu wel. Met dank aan Eva Jinek, waar hij als politieke commentator zijn debuut maakte. En later werd hij handig overgekocht door M van zijn eigen omroep.
Mm-hmm.
Toen mocht hij niet meer naar Eva Jinek.
Dat zat hij heel vaak, hè?
Ja, 4 keer per week zo ongeveer. Maar dat vind ik heel jammer. En als je dan toch iets zou... Dan zou ik zeggen, kijk naar Astrid en Paul op vrijdagavond. Want ja, ik vind het nog steeds heel gek dat daar een cabaretier zit. Terwijl het ook daar weer gaat over de ministerraad. En ja, dan proberen ze er altijd wel wat luchtere onderwerpen in te stoppen. Waar het minder kwaad kan, Paul de Leeuw, zullen we maar zeggen. Maar echt sterk is het natuurlijk niet voor een publieke omroep met op in een journalistiek programma.
En dus zeg jij, Talita en Sven moeten die plek gewoon overnemen.
Sven, ik blijf er wel bij dat ik
Sven is
het hoofdpodium voor iemand die net begint.
Ja.
Want hoe je het ook wint of keert, Op 1 is het hoofdpodium van de publieke omroep. Dat ik dat echt wel een maatje te groot vind. Ja. Ondanks dat ze zich best wel aardig heeft ontwikkeld en goed naar Sven heeft gekeken. Maar het signaal wat je daarmee afgeeft als publieke omroep vind ik gewoon heel erg verkeerd. Dat
Dennis?
Iedereen daar kan gaan zitten.
Ja, nou ja, ik ben het met haar eens. Zeker. Maar okay, wat mij betreft blijft Paul de Leeuw gewoon zitten op vrijdagavond. Ik vind het op zich wel relaxed op vrijdagavond.
Dus dan krijg je Paul de Leeuw en Astrid Joosten en Sven erbij. Sven
met z'n drieën. Nee, nou ja, nee, ja, die hoeven we toch niet te kiezen.
Met z'n tweeën al echt verschrikkelijk af en toe de duo-presentatie.
Mark?
Kijk, ik vind Talita ook niet goed genoeg. Dus mijn voorkeur zou ook zijn, zegt Sven daar neer. En kijken of er iets anders is. Maar al met al vind ik haar samen met Sven nog altijd beter dan de vrijdagavondbezetting nu bij Op 1. Wat ja, volgens mij verduidelijk gewoon de minste bezetting is. En Paul kan prima een show presenteren dat ook met. Maar ik denk dat hij gewoon niet in het format van Op 1 past. Ze hadden dat gesprekje dat je backstage kon horen. Daar zei ze ook, wij zijn het wat luchtiger duo, wij zijn Op 1. Maar ja, het is het gewoon. Ja, hij is geen Umberto, hij is geen Bo. Het is. Paul de Leeuw is niet iemand die in een nieuwsprogramma hoort te zitten, denk
ik. Nee, maar je weet hoe het werkt, ja. Mark. Hij moet dan wit gewassen worden weer in Hilversum. Zo gaat hij weer langzaam richting een plekje bij de VARA. En zo kan hij weer iets anders gaan doen.
Maar is dan misschien de oplossing om Sven te koppelen aan Astrid? Dan ben je van twee problemen af.
Ja, wij zijn toch niet om oplossingen te bedenken? Wat is dat
nou? Ik gooi het even op hier in de groep. Het is toch een tweewekelijks praatclubje.
Kan je roepen. Ik vind Astrid ook niet zo heel erg op haar plek daar, hoor. Ik bedoel, ik heb af en toe het idee dat ze heel erg in de schooljufmodus zit. En ons als kijker dan gaat vertellen hoe het zit. Wat ze dan net uit het draaiboek voorleest.
Nou ja, ze gaan straks verder in de zomer, hè, met Op 1. Dus we gaan kijken wie gaan zitten.
Maar Kokkelman en Astrid, dat kan ook niet. Want dat zijn twee verschillende omroepen. En dat doen ze ook niet bij Op 1.
Wat ik wel echt heel schokkend vond om te horen is, ik was dus bij de Passion 2 weken terug. Een andere verslaggever is Talita Musse. Die was daar ook op die persconferentie van Pilatus. Toen heb ik even met haar zitten kletsen. Ze hebben jij die lul van die mediapodcast? Ja, dat ben ik.
Meteen, ja.
Toen zei ze dat ze helemaal niet begeleid werd door mensen van de KRO. En dat vind ik echt best wel gek.
Dat is heel gek.
En dat ze ook naar eens. Volgens mij zei ze dat in dat FIFA. In die FIFA-podcast. Of in de FIFA-interview. Sorry, ik ben mijn podcast in mijn hoofd. Dat ze één screentest heeft gedaan en daarna zat.
Ja.
Ja.
En dat blijf ik gewoon heel gek vinden.
Dat is echt raar. Dat is,
kijk, je zou toch verwachten dat iemand van de KRO en de CV gewoon terugkijken, iedere uitzending. En dan zeggen, nou, dit kan je beter, dit kan anders.
Alsof je meteen in de Champions League gaat voetballen.
Ja.
Ja.
Dat, in het begin was dat er wel hoor. Karel Kuil die begeleidde al die mensen. Die keken de interviews terug. En dan werd dat doorgesproken.
Maar... En Jeroen Pauw toch ook wel, of niet?
Oud hoofdredacteur van Nova, toch?
Ja. Die was erbij betrokken en die begeleidde ze achter de schermen. Die doet nu natuurlijk die culturele dingen bij de, op de cultuurlokaalnetten. Dus ik weet niet in hoeverre dat nog is. Ja, ze zal zich ook echt wel enorm optrekken aan Sven. Ik bedoel, je bent natuurlijk gek als je geen gebruik maakt van een enorme bundel ervaring die naast je zit.
Ja. Ze zei ook dat hij zich als een vader over haar ontfermde.
Ja, okay. Dat, ik vind ook altijd dat als je
zo ziet het er ook wel uit hoort, eigenlijk.
Zo ziet, dat klopt, maar hij is ook altijd heel lief over haar. Ja. De paar keer dat hij zich heeft uitgelaten over haar. Wat ik ook heel netjes vind. Maar ik blijf het gewoon gek vinden. Er zitten echt ook bij Caro NCV een aantal... als je dan toch hebt over vrouwen, als de man-vrouw duo moet zijn... zitten er een aantal mensen die dat prima hadden gekund. Guylaine Plag, ik noem maar iemand. Ja. Die had ik zo met Sven dat programma zien doen. En dan had je gewoon een heel stevig inhoudelijk programma gehad. Wat
die
je
heeft een hoop meters gemaakt, toch? He? Die heeft een hoop meters gemaakt
en die
voor de radio.
Die heeft ook nooit onder stoel of bank gestoken... dat ze het best wel leuk zou vinden één keer per week.
Maar misschien wilden ze niet weer, net als Willemijn Veenhoven... iemand van de radio weer op tv zetten of zo?
Nou ja. Ik denk dat we allemaal wel kunnen raden... dat er een paar andere overwegingen ook waren.
Ja.
Jongeren... om Talita een kans te geven. En maar ik ben helemaal niet tegen die kant. Maar ik bedoel, Renze, volgens mij hebben we het een beetje een herhaling van zetten. Renze Klamer is ook nog niet zo heel erg oud. Maar die heeft wel meters gemaakt.
Heeft daarvan, die vrijdagavond natuurlijk gedaan.
Hoe heet het? Snap je het? En die heeft ook autoriteit naar de kijker toe. En dat mis ik echt bijna.
Nou ja, maar goed, dan klink ik echt wel als een oude meneer. Ik vind gewoon dat je bijna tegen de 50 moet zijn... om daar aan het hoofd van die tafel te zitten.
Dat ben ik zo oneens.
Jinek is ook nog lang geen 50 en die heeft ook de autoriteit.
Nee, ja, nou ja, dat is waar.
Maar je moet op...
50, man.
Renze is...
Ik ben 44, hè. Ik voel mezelf nog een broekie.
Ben je pas 44?
Ja.
Sorry.
Oh, ik
dacht een 52. Nou ben ik... Nee. maar hoe heet het? Om weer Renze erbij te halen. Die is volgens mij iets van 33 of zo. En die heeft door zijn staat van dienst een zekere autoriteit bij de kijker opgebouwd. En die mist zij volledig.
Ja.
En als je dan net je lichaamstaal niet helemaal handig hebt. En als vrouw zit je al in een achterstandspositie hoor. Dat is ook echt wel lastiger voor haar. Zeker als jonge vrouw. Dan heb je toch al dat je minder serieus genomen wordt. Maar ik verwijt het niet zozeer aan haar. Ik verwijt het wel aan de hoge heren bij Caro en bij de NPO die haar op die plek hebben gezet.
En deed ze het goed in de persje?
Supergoed.
Kon ze zich optrekken aan jou?
Wat ik wel schattig vond is, ze zat er gelijk helemaal in. Ze vond het helemaal fantastisch. Ze heeft gewoon nog een beetje... Ja, het is gewoon nog een meisje. Dat is het gewoon.
Ja. Nou, zo profileert ze zich niet hoor.
Heeft ze nog een shout-out naar Barabbas gedaan?
Ja, daar kan ik niks over zeggen. Dan moet je 1 april maar kijken op Witte Donderdag. De tijd is om, dames en heren.
Maar je gaat er dus nog live met haar zitten nadat je dit over haar gezegd hebt. Dat wordt gezellig dan.
Ja, maar dat was de vorige keer was dat ook al gênant.
Oh,
dat was na die andere podcast.
Welkom in mijn wereld, Manuel.
Hé, leuk. Maar goed, ik stuur jullie alleen een beetje aan. Hè. Tot slot, waar kijken jullie naar uit? Deze week qua media.
Ga jij iets zeggen of niet?
Nou,
Bed & Breakfast begint met een nieuw seizoen.
Mm-hmm.
Daar heb ik wel weer zin in. Vind ik heel leuk. En Oogappels. Hé Dennis?
Ja, Oogappels.
Serie over pubers.
Ja,
heel
ga
leuk.
Ga ik Wil Koopmans over bellen. Ja.
Oké. Okay. En Mark, heb je nog een tip?
Ik kijk stiekem toch gewoon uit naar de finale van de Voice. Kijken of Jasper wint of dat er toch nog iets gaat veranderen.
Ja, vind ik stiekem ook wel leuk. Super gaaf einde dit zo. Nou, dankjewel. Wil je nog een aflevering luisteren? Check het in je favoriete podcast.
Overigens, nou. Nee. Ik vind Harco trouwens wel leuk.
Sorry. Ik zat
echt. Laat
hem helemaal lopen.
Op de wacht. Ik vind Harco echt geweldig. Ja.
Luister voor meer Harco naar ad.nl/mediapodcast. En voor het laatste medianieuws ga je natuurlijk naar ad.nl/media. Ben je even helemaal klaar met media? Ga dan maar gewoon lekker in de tuin zitten. Of zo. Tot over 2 weken tenminste. Ga je geen appel met mes eigenlijk?
Ja, als het goed is volgende week. Maar goed, het is allemaal corona voor lente. Hè?
Corona voor lente.
Corona voor lente.
Als corona het wil.
Als corona het wil.
Doei Mark.
Doei.
Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis.
Het was een pik. Zwarte dag.
Ik was hier toen, nog voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof.
En vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
Dit zijn Carla en Marco. Verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En proberen ze 10 jaar later te begrijpen wat er gebeurd is.
Nou, je kijkt naar links toe, je ziet gewoon 2 mensen op de grond liggen, beweegloos. Daarna zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur.
Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies 10 jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
Dan zie je ook dat de pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan.
Veel meer.
De podcast Wat dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/podcast.